Dit is SBS Dutch.
Er is op dit moment een interessante verandering aan de gang. Hè? Veel mensen laten de stad achter zich en gaan richting het platteland. Want ja, daar kunnen ze een groter huis, meer tuin, huisje, boompje, beestje, frisse lucht. Noem maar op. Ja, dat kan je in de stad natuurlijk niet vinden. Hè?
Nee, nou ja, kijk, natuurlijk is er overal in de wereld een verschil tussen de stad en het platteland. Maar hier in Australië is het platteland onderdeel van de Australische identiteit. Van origine was het idee dat het platteland veel beter was dan de stad. Als je naar de bush poets luistert, mensen zoals Henry Lawson en Banjo Patterson, dan zie je dat zij de stad beschrijven als een zondige plek. Drinken, gokken, politici, meisjes van plezier. In hun ogen is het platteland de plaats waar de echte Australiër woont. Een man natuurlijk, die hard werkt en eerlijke frisse lucht inademt. Een man wiens handen kunnen maken wat zijn ogen kunnen zien. Sterk. Zelfstandig, betrouwbaar. En zelfs de vrouwen zijn zo. Het gedicht over de Drover's Wife is daar heel duidelijk in. Ze is alleen thuis met 4 kleine kinderen als er een slang binnenkomt. Ze weet dat ze hem moet doden, maar ze weet ook dat ze dat kan. Want in het verleden heeft ze ook bosbranden en koeienziekte en overstromingen en wat al niet overleeft. Dus doet ze wat ze moet doen en doodt de slang. En dat is hoe Australië zichzelf graag ziet, met controle over de natuur, zelfvoorzienend en moedig met een scheutje drama. Vandaar dat Waltzing Matilda en The Man van Snowy River zulke geliefde liedjes zijn.
Ja, maar als we nou eerlijk zijn, toch de meeste mensen in Australië wonen in een stad.
Ja, zeker. We zijn zelfs een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. 90% van de bevolking woont in de stad. In Nederland is dat 80%, maar Australië is natuurlijk veel groter en heeft veel meer plaats om ergens anders te gaan wonen. Maar dat doen we niet, zelfs nu niet echt. En ook dat heeft deels met de geschiedenis te maken. Toen de eerste witte mensen hier kwamen wonen, waren ze ver van huis. Ze zagen de oceanen als een soort waterig prikkeldraad en waren doodbang voor de natuur. Dat was ook deels begrijpelijk. Rare, enge beesten en aboriginals die je niet snapt en die het niet fijn vinden dat je er bent. En het was natuurlijk makkelijk om te verdwalen. Dat werd een ander deel van de Australische mythe. Het verhaal van de natuur als een plek die mensen opslokt, kinderen vooral. Als je er eenmaal de weg kwijtraakt, dan kom je er nooit meer uit. We kennen het verhaal van Azaria Chamberlain, Dingo Ate My Baby. En je ziet het ook in een film als Picnic at Hanging Rock. De natuur is te groot en te gevaarlijk. En zo benoemden mensen het ook altijd. Mount Disappointment en Hellhole. Dat zijn van die namen die witte mensen aan de natuur gaven. De Australische literatuur is ook vol van verhalen van mensen die probeerden om op het platteland een bestaan op te bouwen, maar dat niet voor elkaar kregen. In mijn Australische familie zie ik dat ook. Jim's grootvader kreeg in de jaren 20 een blok land in the middle of nowhere. Daar heb je weer zo'n uitdrukking. En na 5 jaar niks anders dan stof en ellende pakte hij zijn gezin bij elkaar in de auto en reed hij terug naar Sydney. Het beste van het platteland is de weg naar de stad, zei hij altijd. Een paar jaar geleden zijn we daar eens wezen kijken. Het huis stond er nog, leeg en met een meter zand van binnen.
Wauw, maar zo denken mensen nu niet meer over het platteland, toch?
Nee, nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel grappig. Kijk, vroeger was het platteland een soort laatste mogelijkheid. Als je het echt niet kon volhouden in de stad, of als je failliet was gegaan of iets te ontvluchten had, dan ging je naar het platteland. Dan kon je altijd wel een goedkoop huisje huren en de prijzen van de eten en drinken waren er ook lager. En je kon er altijd wel een baantje vinden bij een boer. Dat is dus nu andersom. Mensen gaan naar het platteland omdat ze daar hopen te vinden wat ze in de stad niet kunnen vinden. Een groot huis, een beetje grond waar ze kippen kunnen houden, een school voor hun kinderen die niet te druk is, een rustiger leven, een lager tempo van leven ook. Maar daar heb je tegenwoordig wel een grote zak geld voor nodig. Waar je vroeger naar het platteland verhuisde omdat je moest, omdat je arm was en uit de onderklasse kwam, kiezen mensen er nu voor en kunnen ze het alleen maar doen als ze een baan hebben die ze op afstand met het internet kunnen doen. En als ze een paar miljoen in een oude sok onder hun bed hebben liggen natuurlijk. Dingen zijn veranderd, maar dat heeft natuurlijk wel consequenties. Want al die stadsmensen leggen een enorme druk op de regio's. En die hebben het toch al niet zo makkelijk.
Welk opzicht dan?
Nou ja, om eerst maar een soort samenvatting te geven. Als je als man in een stad woont, word je gemiddeld 79 jaar oud. Mannen in de regio leveren 11 jaar in en worden 68. Voor vrouwen is het nog erger. 85 jaar als je in de stad woont, 70 op het platteland. Behalve een kortere levensverwachting zijn er ook andere kwesties. Mensen op het platteland zijn gemiddeld lager opgeleid, hebben een lager inkomen, zijn vaker ziek en werkloos en hebben minder plezier in hun leven. En daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste is er een tekort aan allerlei voorzieningen. Dokters staan daarbij bovenaan. 10 jaar geleden waren er 800 huisartsen op het platteland van New South Wales bijvoorbeeld. Nu nog maar 200. Deloitte berekende een paar maanden geleden dat op het platteland van Australië als geheel een tekort is aan bijna 1800 fulltime huisartsen. En dat komt omdat die oude doktoren, die van de babyboom generatie, met pensioen gaan en jonge doktoren niet op het platteland willen wonen, of in ieder geval niet voor lange duur. En dat is ook logisch, want hun patiënten zijn zieker, hebben minder geld en minder educatie en er is ook minder geld voor de regio's in het systeem. Huisartsen moeten vaak naast hun normale werk ook het plaatselijke ziekenhuis en het bejaardentehuis draaiende houden. Er stond laatst een artikel in The Guardian waarin een ouder echtpaar die allebei al bijna 50 jaar samen een praktijk runde op het platteland heftig aan de bel trokken. 50 jaar, nauwelijks een vakantie of een avond waar je rustig kunt doorslapen of een weekend en geen echt inkomen, in ieder geval niet als je het vergelijkt met artsen in de stad. Zij wilden graag stoppen, want ze zijn allebei in de 70, maar het dorp waar ze wonen kan niet aan andere artsen komen en dus voelden ze zich, zoals ze zeiden, moreel verplicht om te blijven. Maar daar voegde ze wel aan toe dat ze zich daar gevangen door voelden. Hetzelfde probleem speelt in de bejaardentehuizen op het platteland. In maart vorig jaar werd er berekend dat bijna 70% van de bejaardentehuizen op het platteland met verlies draaien en dat er meer en meer tehuizen sluiten. Er wonen 1,4 miljoen mensen boven de 65 op het Australische platteland. En zij hebben bijvoorbeeld 3 keer zoveel kans om door zelfmoord te sterven. Er wonen ook meer Aboriginal mensen die extra gezondheidszorgproblemen hebben. Ik ben blij dat ik geen arts in de regio ben.
Nou ja, snap ik. Ja, die zorg, dat is dus een probleem. Zijn er nog meer dingen?
Nou ja, er zijn grote afstanden natuurlijk te overbruggen op het Australische platteland. En dat heeft ook negatieve consequenties. Omdat vrachtwagens zo lang moeten rijden om producten van A naar B te brengen en de wegen niet altijd geweldig zijn, zijn veel dingen duurder dan in de stad. Wij waren een tijdje geleden in de Flinders Ranges en de lokale supermarkt verkocht daar groente en fruit alsof het diamanten waren. Ze hadden 10 uitgelopen aardappelen op een stuk fluweel die dan ook $2 per stuk kostte. Dat helpt natuurlijk ook niet mee als je jezelf gezond wil houden. Verse producten zijn duur in de regio's. En dat wordt niet beter doordat er allerlei faciliteiten sluiten op het moment op het platteland. Winkels, banken, postkantoren. Soms moeten mensen 100 kilometer of meer rijden om een fles melk te halen of een pakje op de bus te doen. En dat is ongemakkelijk, maar het is ook hartstikke duur. Want de prijs van benzine is hoger op het platteland en openbaar vervoer is buitengewoon matig. En als het even geregend heeft, is de weg overstroomd. Omdat mensen ver van elkaar wonen, is educatie vaak ook een probleem. Veel kinderen moeten in de stad op school en dan wonen op internaten. In Australië hebben we het dan over meer dan 15.000 kinderen, een kwart Aboriginal. Daarnaast is er een groot probleem met communicatie. Er zijn enorme gaten in het internet- en telefoonbereik. Er stond laatst een verhaal weer in The Guardian over een boer die zijn rug gebroken had tijdens werk. Hij had een telefoon bij zich, maar geen bereik. En het enige dat erop zat, en dat deed hij dus ook, was een kilometer kruipen tot hij eindelijk iemand kon bereiken. Kijk, gebrek aan bereik is natuurlijk lastig, want de meeste bedrijven kun je tegenwoordig alleen maar runnen met internet. Veel boeren verkopen spullen via Facebook en irrigeren hun land via de computer, maar zonder bereik is dat niet mogelijk. Een ander probleem wat communicatie betreft zijn de kranten. Vroeger had elke regio en soms elk dorp zijn eigen krant. In de afgelopen jaren zijn die bijna allemaal gesloten. Ik had er net 2 keer over verhalen in The Guardian en dat is omdat die krant in dat gat gesprongen is. Zij hebben een nieuwe afdeling opgericht die zich speciaal met het platteland bezighoudt. Om te zorgen dat mensen met elkaar in contact kunnen blijven, maar ook omdat ze denken dat bijna alle grote problemen van het moment en van de toekomst zich op het platteland afspelen.
Zo, dat is een uitspraak. Wat bedoel je daarmee?
Op het moment is het meest in het oog lopend de crisis op de huismarkt. In sommige regio's is die nog nijpender dan in de grote steden. In Sydney staat 7% van de huurhuizen leeg. Wat betekent dat mensen die op zoek zijn naar een plek om te wonen uit die huizen kunnen kiezen. Voor Melbourne is dat percentage 5%, maar in sommige regio's is het nauwelijks 1%. En de huurprijzen zijn gemiddeld op het platteland 18% gestegen. Dat is een probleem voor iedereen, maar vooral voor Aboriginals en migranten en vluchtelingen en alleenstaande moeders. En dat zijn groepen die vroeger altijd nog wel een plekje konden vinden op het platteland. Dat is dus nu niet meer het geval. Daarnaast heb je natuurlijk de klimaatverandering. Als je op het platteland woont, ondervind je die veel duidelijker dan in de stad. Muizenplagen, bosbranden, overstromingen, droogte. Vooral boeren hebben het niet makkelijk. En dat zal consequenties hebben voor iedereen, want als zij de producten niet meer van het land kunnen halen, kunnen ze het niet meer verkopen aan de rest van het land. En dus is de voorspelling dat we door klimaatverandering te maken zullen krijgen met voedseltekorten en tekorten aan water. Grote delen van het platteland hebben nu al te weinig water, laat staan in de toekomst. Dan is er ook mede als gevolg van klimaatverandering, de manier waarop het land de afgelopen 200 jaar gebruikt is. En dat betekent een probleem met grond zelf. Al die dieren met harde hoeven, zoals koeien, hebben enorme erosie veroorzaakt. En dat betekent dat er rotzooi in de waterwegen terecht is gekomen. En uiteindelijk in de zee. Als je in Queensland woont bijvoorbeeld, betekent dat ook dat je het Great Barrier Reef aan het vervuilen bent. En dat is ook iets waar mensen op het platteland zich mee bezighouden. En dan zijn er dus de dingen waar we het al eerder over hadden. Generatieverschillen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, problemen met communicatie. En het feit dat het platteland in de toekomst steeds meer de plek zal worden voor migranten en vluchtelingen die er niet meer bij kunnen in de grote steden. En dan is er natuurlijk de echte belangrijke kwestie van energie. De grootste landeigenaar van Australië is Gina Rinehart. Zij is de eigenaar van bijna 10 miljoen hectare, wat meer dan 1% van Australië is. Ze runt niet alleen een van de grootste boerderijen, maar natuurlijk ook vooral mijnen. En mensen zoals Rinehart en haar collega's hebben een enorme invloed op de politiek. Daardoor lopen wij zo achter op de werelddiscussie over kolen en hernieuwbare energiebronnen. Want mijnen zijn belangrijk in Australië.
Ja, dat legt natuurlijk ook veel druk op die mensen die daar wonen op het platteland. Wie hebben zij politiek gezien aan hun kant staan? We hebben natuurlijk de laatste tijd die discussie gezien, hè, over de klimaatdoelstellingen.
Ja, precies. Nou ja, kijk, het cliché is natuurlijk dat mensen op het platteland allemaal op de Nationals stemmen. Ja. Die verkopen dat zelf ook zo. Hè? Het verschil tussen de inner city latte sipper, zeggen ze dan in de steden, die niks begrijpen van het platteland. En daar op het platteland woont het salt of the earth, de echte mensen die dit land draaiende houden. En de vertaling van de Nationals is dan dat al die mensen conservatief zijn en niet geloven in de klimaatverandering bijvoorbeeld. En kosten wat kosten mijnen willen openhouden. Maar de cijfers vertellen iets heel anders. Er zijn meer boeren lid van Farmers for Climate Change dan van de Nationals bijvoorbeeld. En veel boeren zijn heel goed in het bedenken van slimme alternatieven. Veel van hen zijn al jaren bezig om hun land anders te runnen. Andere gewassen die minder water en gif nodig hebben. Het verwilderen van land, planten van gewassen die er al waren voordat het land gekoloniseerd werd, kamelen en geiten in plaats van koeien. Veel boeren zijn veel verder in conservatie en biodiversiteit en duurzaamheid dan mensen in de grote steden. En ze zijn vooral veel verder dan de politici die hen gebruiken als een reden om niks te hoeven doen aan klimaatverandering. Veel boeren leren van Aboriginals hoe ze met het land moeten omgaan. Ze planten gewassen die erosie tegengaan, bomen. En laatst zag ik dat iemand een GPS had uitgevonden die hij om de nek van zijn koeien kon doen, zodat hij geen hekken meer nodig had op zijn land. En dat scheelt natuurlijk ook. En in veel plekken waar mijnen de dienst uitmaken, zijn mensen hard bezig om alternatief voor die banen te bedenken. En ja, dan heb je natuurlijk nog de vrouwen op het platteland.
Ja, tuurlijk heb je vrouwen op het platteland. Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik bedoel, veel nieuwe initiatieven worden gedreven door vrouwen op het platteland. Ze runnen Facebook-sites waardoor producten op andere manieren verkocht kunnen worden. Vaak hebben ze ook zijbedrijven op de boerderij. B&B's en toerisme en kunst en cursussen. Er stond laatst een verhaal in de Sydney Morning Herald bijvoorbeeld over 3 kranten en tijdschriften die door vrouwen op het platteland zijn opgezet, geheel tegen de trend in. En ze zien er hartstikke goed uit en lopen heel goed ook. De Royal Flying Doctor Service bijvoorbeeld zou nauwelijks kunnen bestaan zonder vrouwen in de regio's, want zij zamelen meer geld in dan wie dan ook. En in Bellingen in New South Wales is net het Neighbor Care Network gestart, ook grotendeels gerund door vrouwen. Door een systeem van internet en tekst en persoonlijk contact houdt de lokale bevolking daar de vinger aan de pols en worden mensen op allerlei manieren geholpen. 660 mensen werken daar aan mee. En dat is maar één van de voorbeelden. Daarnaast is natuurlijk ook nog de Country Women's Association, die volgend jaar trouwens 100 jaar bestaat. Die heeft de reputatie van een conservatieve club die vooral cake bakt, maar dat is natuurlijk al lang niet meer. 44.000 leden in bijna 2000 afdelingen. En die zamelen geld in voor scholen, houden ziekenhuizen op poten, bouwen zelfs buurthuizen. Daar kan de Drover's Wife nog een puntje aan zuigen. Maar hoe dan ook, de focus zal de eerstkomende decennia op het platteland gericht zijn. En daardoor zal Australië veranderen in het echt en in haar ideeën over zichzelf.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.